Gemeente, wij openen vanmiddag de schrift op twee plaatsen in de evangelie. Allereerst in het evangelie naar Johannes. En daaruit lezen we vers 15 tot en met 27. Johannes 18, vers 15 tot en met 27. Dat is de geschiedenis waarin Petrus de Heer Jezus verloochent. We lezen daarvan ook nog een ander stukje uit Lucas 22, daaruit de vers 61 en 62. Dus Johannes 18 vanaf vers 15 en Lucas 22 vanaf vers 61. Wij horen het woord van God. En Simon Petrus volgde Jezus evenals een andere discipel. En die discipel nu was een bekende van de hoge priester en hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. En het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: bent ook u niet een van de discipelen van deze mens? En hij zei: dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt omdat het koud was en stonden zich te warmen. En Petrus stond zich bij hen te warmen. En de hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. Jezus antwoordde hem: ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen. Ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen hij dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond Jezus een slag in het gezicht en zei: antwoordt u zo de hoge priester? En Jezus antwoordde hem: als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij? Annas nu had hem gebonden naar Caiaphas, de hoge priester, gezonden. En Simon Petrus stond zich te warmen en zij zeiden dan tegen hem: bent ook u niet een van zijn discipelen? En hij ontkende het en zei: dat ben ik niet. En een van de slaven van de hoge priester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei: heb ik u niet met hem in de hof gezien? En Petrus dan ontkende het opnieuw en meteen kraaide de haan. Dan lezen we verder in Lucas 22, vanaf vers 61, dat gaat daarop door. En de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe hij tegen hem gezegd had: voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Dit is het woord van God. Zalig zijn zij die het woord van de Heere horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Na het amen van de verkondiging zingen wij Psalm 40, de versen 6 en 8. 6 en 8 van Psalm 40 na het amen van de prediking. Het thema vanmiddag: de gave van tranen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de les die Petrus leert, ja, ik zou bijna willen zeggen dat is een universele les voor iedere gelovige op de school van de Heer Jezus en zijn Heilige Geest. Elke discipel moet leren wat Petrus leerde. Of in je persoonlijke ervaring, of door dat waarschuwende voorbeeld van Petrus. Ik denk dat wat wij vanmiddag hebben gelezen een van de meest pijnlijke en tegelijkertijd ook een van de meest vruchtbare ervaringen is op de school van de genade. En ik denk dat je ook mag zeggen, zonder dat je leerde wat Petrus leerde, ben je niet bruikbaar in het koninkrijk van God. Dan zul je hem altijd voor de voeten blijven lopen. In het Matthäus-evangelie zegt de Heer Jezus dat Petrus de rots is op wie hij zijn gemeente zal gaan bouwen. Maar voordat de Heer Jezus op die rots gaat bouwen, verpulvert hij hem eerst tot gruis. En dat zie je gebeuren in de geschiedenis die wij samen hebben gelezen. Een geschiedenis die alle kinderen vanmiddag kennen, toch? Van Petrus die gezegd had, Heer Jezus, ik ben bereid om ook met u te sterven. En iedereen mag u misschien verlaten, maar ik blijf bij u. Ik zal u nooit verloochenen. Petrus, mooi mens, vindt u niet? Ik vind het een prachtman. Je komt hem vaak tegen in de voorste regionen van de discipelgezelschap. Hij is van het soort dat eerst wat zegt en dan nadenkt. Meer vuur dan licht, vaak. Een broeder met hele diepe, enthousiaste, oprechte emoties. En nog afgezien van dat karakter van Petrus, is hij een begenadigd mens. Petrus is een van de eerste die van de Heer Jezus beleidt dat hij de Christus is, de gezalfde, de Zoon van God. U weet het wel, dat is die ontmoeting waarin de Heer Jezus zegt, hè, Petrus, dat heeft vlees en bloed jou niet geleerd, maar dat heeft mijn Vader in de hemel jou geopenbaard. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Dat de Vader in de hemel je iets geleerd heeft, dan ben je een begenadigd mens. Tegelijkertijd heeft de Heer Jezus hem in zijn liefde ook een hele harde leerschool gegeven. En dat wil ik vanmiddag zeggen tegen u die hetzelfde karakter hebt als Petrus. Reken daar maar op. Vurige mensen zijn zeer bruikbaar in de dienst aan de Heer. Maar niet voordat de Heer Jezus je in zijn genade en vooral ook in zijn waarheid heeft gekneed en gebroken. En je zou kunnen zeggen, dat loopt in het leven van Petrus als het ware op. De Heer Jezus ging niet zacht met hem om. Op een keer zei de Heer Jezus tegen Petrus, recht in zijn gezicht, dat hij niet dacht in de lijn van God, maar juist in de lijn van Satan. Die bekende woorden, ga weg achter mij, zegt de Heer Jezus dan, Satan. Want u bedenkt niet de dingen die van God zijn. Dat moet je ook eens bedenken. Dat zei de Heer Jezus tegen Petrus. Petrus, zoals je nu praat, praat je als de duivel. Dat zal je ook maar gezegd worden. Hoewel, ja, vandaag moet je zo voorzichtig zijn, hè. Mogen niemand kwetsen en zo. Ik denk soms wel eens, weet u, als je door de Heilige Geest onder handen genomen wordt, kun je wel een stootje hebben. Dan gaat dat prikkelbare van de oude mens er wel af. Wat van God is, kan best een stoot hebben. Echt waar. Dat laat de Heer Jezus wel zien. De Heer Jezus heeft zijn leerlingen in liefde en in waarheid behandeld. Hij heeft ze als het ware voorbereid op... Dat moet je vanmiddag wel zien. Hij is bezig om ze voor te bereiden op dat apostelschap. En dat deed hij in liefde en in waarheid. Johannes zegt in hoofdstuk 13, aangezien hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En het is in die liefde, in die voorbereiding op dat apostelschap, dat de Heer Jezus tegen hen gezegd had, dat niet één van zijn discipelen hem trouw zou blijven. In dat laatste uur. De Heer Jezus zei, jullie zullen allen aan mij geërgerd worden. In deze nacht. Niet één van jullie zal trouw blijven. Nu gaat dat woord in vervulling, hè? De herder wordt geslagen, de schapen zullen verstrooid worden. En als dat gebeurt, zal met mij, zegt de Heer Jezus, jullie hoop vergaan. De weg die ik ga, zal jullie stille hoop beschamen. En gemeente, dat moet je vanavond of vanmiddag even zien. Dat is zeer wezenlijk. De Heer Jezus had dus van tevoren gezegd, niemand van jullie zal trouw blijven aan mij. Allen zullen jullie aan mij geërgerd worden. Allen zullen jullie mij verlaten. Niet één zal bij hem blijven tot het einde. Ja, sommigen zullen van een afstand toekijken, vervuld van vrees van wat er nu met hen gebeuren zal nu hun meester wordt gedood. Ik zei, dat moet je even zien. Want wat is nou het euvel van Petrus, gemeente? Petrus geloofde niet wat de Heer Jezus over hem zei. Je ziet dat telkens terugkeren in de evangelie als de Heer Jezus in Lucas 18 voor de derde keer zegt dat hij zal lijden en sterven en opstaan. Dan schrijft Lucas, zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd. Vreemd, hè? En toch ook niet. Drie keer heeft de Heer Jezus dat tegen hen gezegd. Ze begrepen niet wat er gezegd werd. En dan hebben we het hier over mensen in wie de geest van de Heer krachtig heeft gewerkt. Begenadigde mensen in de nabijheid van de Heer Jezus. En dan is er nog zoveel onbegrip, zoveel duisternis, zoveel ongeloof. Dan zeg ik even tussendoor, dat is nog zo. Als je tot geloof komt, als je begonnen bent de Heer Jezus te volgen, dan denk je dat er alleen nog maar groei en bloei komt. De eerste liefde heeft iets heel aanstekelijks, hè? Maar als je terugkijkt, moet je zeggen, er zit ook veel naïviteit in. In de eerste liefde. Je droomt van overwinning, van zonde, van heiligheid, van toewijding, van onvoorwaardelijke liefde tot de Heer Jezus Christus. Ik denk daar zo vaak aan terug. Ik dacht, ja, dat vergeet je nooit meer, hè? Ik dacht, nou ga ik zo de hemel in. Nou ga ik zo de hemel in. Je hebt de neiging om een reus te worden. Maar God wil geen reuzen. Hij is de God van de nederigen. De God van de gebrokenen van hart. En dat geldt niet alleen maar in de eerste bekering. Maar dat geldt pelgrim van God tot uw laatste adem. Het is deze Petrus die later in zijn brief zal schrijven. Wees met nederigheid bekleed, broeders. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En je moet maar bedenken, dat is wat God bezig is te doen. Als u van Christus bent, u nederig maken, ootmoedig. En dat was Petrus niet. En dat ben ik niet. En als u net als ons bent, bent u het ook niet. Maar God heeft wel manieren en middelen om ons dat te leren. En dat zie je in wat er gebeurt in het leven van Petrus. En gemeente, dan wil ik vooraf zeggen, dat is de liefde van God. Dat is de liefde van de Heer Jezus Christus, wat hier gebeurt. Ik heb heel lang gedacht, en soms wordt er zo ook over verteld, hè. Ik weet niet of dat bewust gebeurt, maar dan, ja, ik had altijd zoiets van, jongen, die Petrus toch. Dat moet de Heer Jezus wel hard tegengevallen zijn, dat soort gedachten. En daarom zongen we Psalm 103, hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Maar dit is juist een oefening voor Petrus. Dit is voorbereiding op het apostelschap. En daarom is het de liefde van de Heer Jezus Christus. Het is de liefde van Christus die Petrus hier leidt. En die Petrus hier onderwijst en leert. De liefde van Christus. Had u dat bedacht? Dat in de verloochening van Petrus de liefde van Christus naar boven komt? Past dat in uw beeld wat u hebt van de liefde van Christus? Ik ontdek soms dat we daar hele onbijbelse gedachten van hebben, van de liefde van Christus. Die liefde is een heel eigensoortige liefde. Dat is een liefde die komt uit het diepst van zijn hart. Ja. Dat is die liefde waarvan Johannes zegt, hè, als hij je eens heeft lief gehad, gaat het nooit meer over. Maar het is ook een hele wonderlijke liefde. Een liefde die heel wonderlijk leidt. Kolberg zegt zo mooi in een van zijn preken, hij zegt, de liefde van Christus is een liefde die ons meer berispt dan dat ze ons prijst. Mooi, hè? Het is een liefde die meer berispt dan dat ze ons prijst, want, zegt Kolbrugge, daarvoor kent hij ons veel te goed. De liefde van de Heer Jezus is een liefde die niemand vlijt. Ook de meest geliefde, meest vurige discipel niet. Ik zou bijna willen zeggen, daaraan herken je de meester. En in die liefde heeft de Heer Jezus tegen Petrus de waarheid over hemzelf gezegd. Petrus, jullie zullen alle aan mij geërgerd worden. En wat zei Petrus toen? Nou, hij zegt niet zoveel, maar ik kan wel raden wat hij dacht. Petrus die keek eens opzij naar Johannes en die denkt, ja, nee, die zal wel omgaan. Hè? Dat is zo'n tere ziel. En heeft zo nog eens rondgekeken. Zo, ja, en Andreas ook wel. Maar Heer Jezus, op mij kunt u rekenen. Al moest ik ook met u sterven, ik zal u geen zins verloochenen. Dus de Heer Jezus zegt, jullie zullen mij alle verlaten. Petrus, jij zult mij verloochenen. En Petrus gelooft het niet. In plaats daarvan slaat hij wat heldhaftige taal uit. Kun je trouwens ook van leren. Hè? Vurige en heldhaftige taal is niet zelden de uiting van ongeloof. Dat even blind is als doof voor de waarheid over jezelf. Dat is Petrus. De Heere zegt, jij zult mij verloochenen. En Petrus zegt, ik zal u geenszins verloochenen. En dan, gemeente, dan ben ik als kind van God op mijn gevaarlijkst. Dan ben je zo kwetsbaar, hè, als je denkt, ik red het wel. Daarvan zongen met Psalm 30. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid. En als je misschien wel net als Petrus, hè, want dat zei Petrus ook, hè, al zullen ze alle aan u geërgerd worden, ik geen zins. Hè. Hij verhief zichzelf boven die discipelgroep. Als je je meer waant dan een broeder of zuster, begeef je op levensgevaarlijk terrein. En dan komt het heel dichtbij. dan komt het heel dichtbij. Weet u wat het is met Petrus? Petrus geloofde Jezus wel in het algemeen. En gemeente, als ik me niet vergis, zijn wij daar sterren in. In het algemeen orthodox. En in het algemeen vol waarheid. Maar gelooft u nou ook en weet u nou ook dat heel de waarheid van het woord van God ook waar is over u en over mij? Geloof je wat de Bijbel zegt over je vleeselijke hart? Dat wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 15, uit het hart komen voort en dan heel die rij. Gelooft u dat? Geloven wij echt dat wij alleen door genade gered worden? En door niets anders. Geloven wij echt dat het evangelie een boodschap is voor zondaren en daarom een boodschap is voor mij, omdat ik zondaar ben? Gemeente, valt me zo vaak op, in ons zit zo diep die gedachte dat het toch nog op zijn minst een beetje van ons afhangt. Dat had Petrus ook. Hij zegt, ja Heer Jezus, u hebt veel voor mij gedaan, maar dat laatste, dat zal ik dan voor u doen. Dat hoor je zoveel, hè? Dan is het evangelie toch via de achterdeur nog een boodschap, niet voor zondaren, maar voor brave Hendrikken. Voor goede, vrome en heilige mensen. En als het ons niet lukt om dat via de rechtvaardiging erin te krijgen, let maar op in de gemeente, dan fietsen we dat er via de heiliging wel in. Dan zeggen we, nou mag je eens laten zien hoe dankbaar je bent. Maar de Heilige Geest zegt en leert ons in de Bijbel dat je niet moet denken boven hetgeen wat God van ons zegt. En als je dat wel doet, dan moet je de ervaring maken met wat Petrus ondervond. Weet je, dan breekt God als het ware in geestelijk opzicht je armen en je benen op hardhandige wijze. En wat wil de Heer Jezus ons leren? De Heer Jezus wil ons leren, je stelt niks voor. Ik stel niks voor. Maar Christus alleen is mijn zaligmaker. Dat wil de Heer ons leren. Ik ben niks. En Hij heeft het helemaal alleen gedaan. En we zien in de geschiedenis van Petrus hoe hij dat leerde. En Petrus die gaat... In het leven van Petrus gebruikte Heere daarvoor die enorme struikeling. Petrus gaat op een verschrikkelijke manier onderuit. Als nota bene een dienstmeisje, moet je bedenken, als nota bene een dienstmeisje bij de deur hem identificeert als een discipel van Jezus. Jij was toch ook één van hen. En dan hebben we gelezen dat Petrus zegt, ik ben het niet. En iets later wordt hij erkend als degene die met het zwaard heeft staan zwaaien toen Jezus gevangen genomen werd. En daar hoor je het weer, ik ben het niet. Ik ben geen discipel van Jezus. Tot 3 keer toe zegt Petrus dat hij de Heer Jezus niet kent en dat hij niet bij Jezus hoort. Dus zo gaat dat. De Heer Jezus had het hem gezegd, Petrus gelooft het niet. In plaats daarvan zegt hij, al zullen ze ook alle aan u geërgerd worden. Ik zal u geenszins verloochenen. En hier ligt die grote man onderuit. En op dat moment, en de kinderen weten dat hij op dat moment draait de Heer Jezus zich om. Moet je voorstellen. Dan draait de Heer Jezus zich om en dan kijkt hij Petrus aan. Ik zit daar zo vaak over na te denken. Denk, wat een blik zal dat zijn geweest. Ik geloof niet dat de blik van Jezus één verwijt bevat. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat die blik van de Heer Jezus iets hards heeft gehad. Die blik van de Heer Jezus zonder dat hij iets zegt, is eigenlijk alleen die vraag aan Petrus. Zegt Petrus, wie had er nou gelijk? Jij of ik? Wie maakt jou nou zalig? Jij jezelf of ik? En dan zegt Lucas, hè, als Petrus door Jezus is aangekeken, dan gaat Petrus naar buiten en dan huilt hij bitter. Petrus had gezegd, ik ben zelfs bereid om met u te sterven. Weet u trouwens dat dat ook gebeurt? Weet je dat Petrus hier sterft met de Heer Jezus? Maar heel anders dan Petrus had gedacht. Petrus had gedacht aan een heldendood. Zodat er altijd, als het ging over het kruis van Christus, ook over Petrus gesproken zou worden. Maar de Heer Jezus had gezegd, Petrus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. In mijn koninkrijk wordt geen heldendood gestorven. Ja, dat is in de wereld. Dat is in de wereld van vandaag. Daar doen grote woorden het goed. Maar in het koninkrijk van God gaat het heel anders. Petrus sterft in deze geschiedenis, maar niet de heldendood, maar mag ik het zo noemen vanmiddag, gemeente, de discipeldood. En die moet je allemaal sterven. Petrus gaat met Christus sterven, maar dan wel op de wijze van Romeinen 6 en Galaten 2. Zijn oude mens wordt gekruisigd. Zodat hij niet meer leeft, maar Christus leeft in hem. Dat gaat hier gebeuren. Kinderen, zie hem daar liggen. Daar ligt die grote Petrus met zijn grote mond bij zijn eigen klaagmuur. Petrus huilt. Heb je wel eens je vader zien huilen? Als volwassen mensen huilen, een grote man huilt. Moet er heel wat gebeuren. Daar ligt Petrus te huilen. Alles van Petrus gaat de dood in. Zijn wil. En wat had hij een wil? Zijn wijsheid. Hij wist het altijd beter. Zijn intelligentie. Maar vooral Petrus zijn eer. Die mannentrouw van Petrus. Hè? Die diep gewortelde trots. Gemeente, daar en buiten. Waar Petrus weent, daar sterft het allerbeste van Petrus weg. Alles wat hij is en alles wat hij heeft, komt hier in de dood terecht. Er blijft alleen dat ellendige hoompje mens over in de bitterste tranen. Zo ziet de discipeldood eruit. En dan zeg ik het nog een keer. Zo en zo radicaal wordt hij gestorven in de dienst aan hem. Wiens rijk niet van deze wereld is. Zo ziet de discipeldood eruit. En hij weende bitter. Omdat er in het rijk van Christus, gemeente, maar één is die medailles draagt. En maar één is die naam maakt. En dat is Christus zelf en Christus alleen. Hij is de enige die trouw is tot in de dood. Tot op het kruis. En dat moest Petrus leren, dat het niet ging om wat hij voor Jezus deed. Maar dat het ging om dat wat Jezus voor hem deed. En daarom, gemeente, geloof ik dat in deze geschiedenis het evangelie op toonhoogte komt, mag ik het zo zeggen. Dit is echt evangelie wat hier gebeurt. En waar die liefdesblik van de Heer Jezus een blik werpt in dat roekeloos zondigende hart van Petrus. En daarom, gemeente, wat hier gebeurt, dat is geen verlies, maar dat is winst. Pure winst. Het is de genade van hem die voor alles stierf. Echt hoor. Alles wat Petrus van zichzelf dacht, alles wat hij van zichzelf meende, dat is een harde, pijnlijke dood gestorven daar bij die klaagmuur aan de vooravond van het lijden. De Heilige Geest zegt het ons en wil dat wij het weten. Die grote, vurige Petrus, de prediker van de Pinksterdag, heeft gehuild als een kind. Altijd had hij het op de omstandigheden kunnen schuiven. Maar nu kan hij er maar één de schuld geven. En dat is zichzelf. En zo stoomt, mag ik het zo zeggen, de meester hem klaar om straks door de kracht van de opstanding op het Pinksterfeest zijn mond te zijn. Petrus sterft in bittere tranen, een weinig dappere dood. De discipeldood. En gemeente, zulke tranen zijn een geschenk. Ik vond dat zo mooi in de voorbereiding op deze preek. Kwam ik tegen, ik werd op dat spoor gezet door iemand die zei, het misboek van de Rooms-Katholieke Kerk, en daar willen wij natuurlijk niks mee te maken hebben, maar er staan mooie dingen in. Het misboek van de Rooms-Katholieke Kerk bevat 3 gebeden om tranen. Mooi, hè? Dat vond ik zo mooi. Een gebed om tranen. Ik verlang er vaak naar. Ik kan zo jaloers worden op Petrus. Niet in wat hij doet, hè, niet in zijn zonde, maar dan denk ik, die gevoeligheid, dat gebroken zijn. Dat je eens een keer echt kunt bewenen wie dat je bent. Dat. Nou, er staat een gebed voor in het misboek. Mag ik er u 1 voorlezen? Almachtige en milde God, u die voor uw dorstige volk een bron van levend water uit de rots tevoorschijn liet stromen, ontlok aan ons harde hart tranen van verbrokenheid, waarmee wij onze zonde bewenen kunnen en door uw erbarmen vergiffenis daarvoor krijgen mogen. Dat is toch prachtig? Almachtige en milde God, ontlok aan ons harde hart tranen van verbrokenheid, waarmee wij onze zonden bewenen kunnen en door uw erbarmen vergiffenis daarvoor mogen krijgen. Mag ik u vragen, hoe lang is het geleden? Dat je zo gebroken was als Petrus. Lieve gemeente, ik dacht, als wij in plaats van maar blijven praten over de zonde, nu eens deze gave zouden ontvangen, wat zou de kerk daarvan opknappen? De gave van tranen. Die komen uit een gebroken hart. Ziet u dat de Heere waardeert heel anders dan wij. Wij kijken vaak, ook in de kerk, en zeggen, weet je, dat zou wel een goeie zijn. En dat zou wel een goeie zijn. En waar kijken we dan naar? Naar natuurlijke gaven. Waar of niet? Maar je moet, als u nou de volgende keer ambtsdrager aanbeveling mag doen, dan zou ik zeggen, zoek ook mensen die de gaven van de tranen kennen. En van gebrokenheid. Die zijn bruikbaar. Het rijk van Christus is niet van deze wereld. Hij geeft iets wat ver boven roem uitgaat. Hij geeft verbrokenheid. Hij geeft tranen. Om niet andermans zonde te bewenen en om niet uren te praten over het verval tussen aanhalingstekens van de kerk. Maar om onze eigen zonde eens te bewenen. En onze eigen ongelovige trots. Petrus wilde graag een held worden. Maar de Heer Jezus zegt, weet je, het is voor jou genoeg dat je discipel bent. Op deze Petra ga ik mijn gemeente bouwen. De rotsman. Vergruist. Verbroken. Ik dacht, hoe zeldzaam bouwt God zijn gemeente. Ik zie heel wat gezinnen zitten. En ik, als ouders, als aardse ouders, ben je altijd bezig om je kinderen groot te laten worden. Hè? Ze moeten weerbaar worden, toegerust zijn. En de hemelse vader is nou altijd precies omgekeerd bezig. Die is altijd drukdoende om zijn kinderen klein te houden. En steeds kleiner te laten worden. Hoewel ze groot zijn in genade. Maar dat is nou het evangelie. Met zulk materiaal bouwt God zijn gemeente. Met Petrus. En ik zou wel willen vragen, gelooft u dat? Gelooft u dat dit het evangelie is? En dat God zo werkt. Want zo eerlijk moet je wel zijn, buiten het koninkrijk van Christus lig je er dan uit hoor, als je zo onderuit gaat. En ik denk in de kerk ook. Ik denk wel eens, weet u, wij geloven wel de vergeving van zonde, maar we doen er niet aan. Dat is volgens mij vaak de praktijk. We geloven het wel, maar we doen er niet aan. En als er hier in Kralingseveer zo'n iemand is, hè, die gebroken is, dan mag ik je zeggen, weet je, al kan niemand meer iets met je beginnen, Christus kan je gebruiken. En hij zal je gebruiken. Hij gaat voorbij aan al die mannen trots. Maar dat gebroken hart van Petrus, dat kan hij gebruiken. Onze grootste kwaalgemeente is niet onze geringheid. Maar onze lelijkste kwaal die we als mens omdragen is onze trotse zelfverzekerdheid. Dat we daarvan barsten. Maar Christus laat ons breken. En ik zou willen zeggen, weet je, laat je maar gerust breken. Misschien is er in uw leven wel. En dat je voelt dat het woord van God je op de huid zit. Dan moet je niet onder vandaan wurmen. Laat dat woord maar jeuken. Laat dat woord maar slaan. Laat dat woord je maar verootmoedigen. Hier stort Petrus in. Maar het is, weet u wat het is, gemeente? Het is een instorten in de schaduw van het kruis. Dat is het. En dat is zo genadig. Dat is zo hoopvol. Weet u dan... Dan komen de bitterste tranen. De bitterste tranen. Sommige mensen denken dat die er zijn voordat je tot bekering komt, maar dat is helemaal niet waar. Die komen pas als je de liefde van Christus hebt leren kennen. Hoe meer je die liefde kent, hoe bitterder de tranen worden over je eigen dwaasheid en zonde. Toch? En hier gebeurt het voor Petrus voor het eerst. En als u ervan weet, dan weet u hoe het voelt. Hè? Je voelt je verworpen. Je voelt je mislukt. Maar dat gevoel is niet van de Heer. Dat is van de duivel die erbij komt. Want de Heer Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt... Of het nou Johannes is of Petrus, hè? Op hun best of op hun slechts. Maar wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En de Heere heeft gezegd door de mond van Jesaja: mijn genade zal van u niet wijken. Weet u waar de Heere ons wil hebben? In die discipeldood gaat het maar om één ding, gemeente. Dat is dat wij belijden: Heere, ik heb u niet geloofd. Psalm 73. Ik heb uw waarheid niet geloofd. Ik heb u niet geloofd, Heere, toen u zei dat ik niets ben en niks voorstel. Ik heb u niet geloofd toen u zei dat u alles bent en dat u het alleen zou gaan doen. Maar nu weet ik het. Nu weet ik het. Ik geloof dit niet. Maar nu weet ik het. En nu geloof ik het. En ondertussen wordt Christus veroordeeld tot het kruis. Is wel. Waar zou hij nou aan denken? Heb je het gelezen? Na vers 27 krijg je vers 28. Ze brachten Jezus van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. Hij wordt veroordeeld tot het kruis. Waar zou hij aan denken? Zijn gedachten zijn bij zijn machteloze, menigmaal gebonden, trotse schapen. Hij is als die hoge priester van het Oude Testament, u weet het wel, hè? Die droeg de namen van dat volk op zijn hart en op zijn schouders. En zo gaat hij, hè? Aan hen denkt hij, hun namen draagt hij. Als hij hangt aan het kruis, als hij het graf wordt ingedragen en uit de dood opstaat. Hij heeft gezegd, ik geef hun, deze mensen, zoals Petrus, ik geef hun eeuwig leven. En zij, deze Petrus, en alle die op hem lijken, zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En dat is het evangelie in dit gedeelte. En door de Heilige Geest wordt ook ons vandaag gezegd, de Heere zegt, weet u het? Ik. Hoor je het? Ik ben het die uw zonden uitdelg. Ik ben het Lam van God. Uw heiland. Uw enige. Geloof het. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen.